Gemeente, ons tekstgedeelte brengt ons in de week van het Joodse paasfeest. De week waarin het Joodse paaslam geslacht moest worden. Dat moest gebeuren op de 14e dag van deze maand, de maand Nisan. En dat viel op een donderdag. En op deze donderdag heeft de Heer Jezus dan ook met zijn discipelen het paascha gegeten. En nadat de Heer Jezus voor het laatste paascha, en wanneer nu ook voor het laatst in de geschiedenis, het paascha gevierd is, zoals de Heer dat ingesteld had, heeft de Heer Jezus vervolgens het heilig avondmaal ingesteld ter vervulling van het paasfeest. En laat deze donderdagavond, in de nacht, is de Heer Jezus uitgegaan naar de Olijfberg met zijn discipelen. Is hij het Kidrondal overgestoken, zoals David, zijn vader, eeuwen daarvoor, zo'n 1000 jaar daarvoor, ook de Kidrondal was overgegaan met verdriet. Zo ging de Heer Jezus ook de beek Kidron over naar de Olijfberg. En daar de worsteling in Gethsemane. En diep in de nacht werd hij gearresteerd. Gebracht heel vroeg vrijdagmorgen in het huis van Annas en Caiaphas. En vandaar naar Pilatus. En toen die vrijdagmorgen zo ongeveer de tijd waarop het morgenoffer gebracht werd in de tempel, werd hij gekruisigd. En toen om 12:00 middags kwam er een 3-urige duisternis over heel de aarde. En om 3:00 vrijdagmiddag riep de Heer Jezus uit: het is volbracht. Toen werd hij later op die middag begraven. En hij bleef de zaterdag over. Hij heeft de sabbat vervuld. En op de eerste dag van de week stond hij weer op. Dit gedeelte wat wij nu lezen uit Lucas 22 brengt ons 2 dagen voor het paasfeest. Dus dat is dinsdag. Marcus vertelt ons dit. Dat het dinsdag was. Dat de fariseeën en de schriftgeleerden samen vergaderen. Want zij willen Jezus arresteren en doden. Maar ze hebben wel een probleem. Het volk hangt aan zijn lippen. En het volk vindt dat hij een groot profeet is. En daarom willen ze het ongemerkt doen. Ze willen hem ongemerkt arresteren, zonder dat het volk het zou merken. Maar hoe moet dat gebeuren? En dan lezen we dat er hulp voor hen kwam. Uit een onverwachte hoek. Iemand uit de kring van de discipelen wil zijn meester wel verraden. En de fariseeën helpen om hem op een geschikt moment over te leveren. En zo willen wij, gemeente, nadenken over het verraad van Judas. Er wordt niet zo heel vaak over gepreekt in de lijdenstijd. Maar ook dit staat opgetekend in Gods woord. Het is eigenlijk een gruwelijk gedeelte om te mediteren. Maar ook dit is geschreven tot onze lering. We denken na over het verraad van Judas. En dan zien we in de eerste plaats schandelijke ontrouw van Judas. Ten tweede, onpeilbaar lijden voor Jezus. En ten derde, ontdekkende aanklacht tegen ons. Dus we mediteren over het verraad van Judas en dan zien we schandelijke ontrouw. We zien ten tweede onpeilbaar lijden. En ten derde een ontdekkende aanklacht tegen ons. Wanneer wij de evangelie lezen, gemeente, dan valt het ons op dat juist het lijden en het sterven van de Heer Jezus heel gedetailleerd ons beschreven wordt. Het is, ja, om een modern beeld te gebruiken, alsof de camera dan in slow motion gaat. Elk detail, uur tot uur, soms ogenblik tot ogenblik, wordt ons meegedeeld. Want hier gaat het om. Dit is de vervulling van al de profeten en al de voorbeelden uit het Oude Testament. Dit is het moment, de volheid des tijds, waarop de Heer Jezus zijn leven zal afleggen. En de eerste stap in dit feitelijk lijden en ter dood brengen van de Heer Jezus wordt gemaakt door de geestelijke leiders van het Joodse volk. Dat waren de mensen die hem juist hadden moeten welkom heten, want hij was toch hun Messias. Maar zij verbonden zich om hem te doden. De herders die zich hadden moeten verheugen, de geestelijke herders van het volk, zouden blij moeten zijn toen het lam Gods verschenen was. Maar zij haten hem. Zij wilden hem ter dood brengen, slachten. En deze geestelijke leiders, ze namen aan dat zij leidslieden waren voor de blinden. En ze gingen ervan uit dat zij het licht waren voor hen die in duisternis zaten. Dat zij de sleutelen hadden van het paradijs. Ze behoorden tot de stam van Levi. Ze stamden rechtstreeks af van Aaron. En toch waren dit de mensen die de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hebben. Met al hun opgeblazen kennis en met al hun eigen wijsheid waren ze zeer onwetend en dom. Ze waren ook uitgesproken zondig. Het waren rebellen tegen Christus. Ze hadden al geruime tijd geleden besloten dat de Heer Jezus gedood moest worden, ongeacht het feit dat hij zoveel wonderen deed en zieken genas en zoveel goed deed, en ongeacht het feit dat ze hem van geen zonde konden beschuldigen, en ongeacht het feit dat hij niet van het geld hield en zich niet wilde verrijken ten koste van anderen, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden wel deden. En ongeacht het feit dat ze hem zelfs met strikvragen en met valse getuigen geen aanklacht tegen hem konden inbrengen, wilden ze hem toch doden. Waarom? Uit jaloezie, uit eerzucht. Daarom. Maar het is moeilijk. Hoe moet dit? En dan opeens krijgen ze hulp. Judas. We lezen hier in de schrift: en de Satan voer in Judas. Nou, het is al erg genoeg om verleid te worden door de duivel. Het is ook een moeilijke zaak om bestreden te worden en aangevochten te worden door de duivel. Dat zal ook elk kind van God wel meemaken. Maar dan zal God ook zijn kind sterken en helpen door de bestrijdingen heen. Want het is nu eenmaal zo dat door vele verdrukkingen Gods kinderen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Maar hen staat de sterke held nabij. Hij is hen tot schild. En het is beter in de strijd te zijn met de Heere dan zonder strijd te zijn in de wereld. Zonder hoop, zonder troost, zonder ware vreugde. Ja, het is al heel wat om aangevochten en bestreden te worden, maar wanneer de duivel in een mens vaart, ja, dan wordt zo'n mens een kind van de hel. Judas is een waarschuwend voorbeeld. Hij was immers een van de 12 discipelen die de Heere Jezus zelf had uitgekozen. De Heere Jezus wist al lang wat Judas zou doen. Hij wist ook al lang dat Judas hem niet van de harte zou volgen. Maar toch koos hij 12 uit. En ja, Judas, die moet er ook bij. Judas van Iscariot. Nou, Judas had inderdaad de Heer Jezus gevolgd gedurende heel zijn ambtsbediening. Hij had ook alles verlaten om de Heer Jezus te volgen. Alles leek erop dat hij een eerzame discipel was. Hij was ook uitgezonden met de andere discipelen om de Heer Jezus te preken. Hij heeft ook wonderen gedaan. Hij heeft ook de duivelen uitgeworpen. Hij was ook opgetogen met de andere discipelen. Zelfs de duivelen luisteren naar ons. En hij zag ook de macht die de Heer Jezus had om stormen te stillen. En hij wist ook van de grote liefde en de tederheid van de Heer Jezus af. Al heeft het hem zelf nooit zo aangesproken, want hij zocht toch iets anders. Hij had toch gehoopt dat straks in dat Davidische Rijk, wanneer de ministersposten verdeeld zullen worden, nou dan wordt hij vast minister van Financiën. En hij draagt nu al toch de geldbuidel van de discipelen. En dan kan hij daar wel heel wat geld uitslaan. Maar Judas had wel gezien hoe de Heer Jezus gewerkt had. En hoe hij de storm en de zee kon stillen. Dat hij melaatsen had gereinigd en zieken had genezen. Maar toch neemt hij het besluit om zijn meester te verraden. Hij gaat naar de schriftgeleerden. Stel u voor hoe het gegaan is. De leiders van het Joodse volk zijn bijeen. Iets zoals het Sanhedrin. Dat is een doorluchte vergadering, zeggen wij. Daar kom je niet zomaar binnen, maar er wordt aan de deur geklopt. Waarschijnlijk zal een dienaar wel gezegd hebben: hier is iemand die wil u spreken. Een Galileër, denk ik. Ik denk dat hij een van de discipelen is van Jezus. Ze laten hem binnen. Zou die man willen? En wanneer ze horen waarvoor hij gekomen is, dan zijn ze een en al oor. En stel u voor hoe het gegaan is. Judas vraagt: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? De overpriesters zeiden: we geven u 30 zilverstukken. Judas zei: akkoord, ik doe het. En de overpriesters hebben gelijk maar 30 zilverstukken uitgewogen. Hem gelijk uitbetaald, Matteüs 26, kunt u dat lezen. En daarmee hadden ze Judas gelijk ook in hun macht. Hij heeft het geld bij zich. En nu zal hij er echt niet aan denken om zijn deel van de overeenkomst niet na te komen. En in geen geval wilden de overpriesters dit buitenkansje voorbij laten gaan. Judas. Wat een prachtige naam had hij. Godlover. Hij die God looft. Maar nu wordt hij een godlogenaar. Iemand die de Heer Jezus veracht. Waarom deed hij het dan? Waarom? Nou, om precies dezelfde redenen dat zoveel mensen vandaag ook nu de Here en de kerk de rug toekeren. Om het geld, om te kunnen genieten, om wat van het leven te kunnen maken. Geldzucht. Geld. daar ging het om. De liefde tot het geld is ook Judas fataal geworden. En Judas had ook de waarschuwing van de Heere Jezus gehoord uit Lucas 12, vers 15. Zie toe, pas op en wacht u van de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Je kunt zo'n overvloed hebben en je kunt er niet eens van genieten. Zijn mensen hebben zoveel geld, maar kunnen daar niet eens uit leven. Omdat ze ziek zijn of andere moeitenen zijn. Of dat er andere last op hen drukt. Judas had dit ook gehoord. Dat hij moest oppassen voor de liefde tot het geld en tot het goed. Maar hij had er verder niet meer op gelet. Hij wilde ook niet aan denken. Hij had immers toch het geld lief. Als je toch geld hebt, dan kom je toch vooruit in de maatschappij. Geld is toch macht. En zonder geld bezit je toch niks. En wat gebeurt er nou met de Heer Jezus? Wanneer komt nou dat koninkrijk? Nou, het komt helemaal niet. We blijven maar arm. En het is allemaal maar niks. Judas had het geld lief. En dat was de rots waarop hij kapot geslagen is. Het werd voor hem de eeuwige spijt in de hel. En de omslag kwam, als we het goed allemaal lezen in Matteüs 26. Waar u leest van hoe de Heer Jezus gezalfd was met die kostbare zalfolie. En Judas vond dit verspilling. En hij zegt in vers 9 dat deze zalf duur verkocht had kunnen worden. En in Johannes 12 vers 5 lezen dat Judas zei, nou al dat zalf, dat kon verkocht worden voor 300 penningen. 300 maal de dagloon van een arbeider. En dat wordt even in een paar minuten verspild. En bovendien, hij hield het geld. En hij nam er wel wat uit voor zichzelf. Er merkt toch niemand wat van. Hij was corrupt. Hij was een dief. Het is verschrikkelijk. En zo wordt deze apostel een apostolaat. Een apostaat. Een afvallige. En zo wordt deze discipel een verrader. Hij wordt een mens door de duivel ingenomen. En steeds had de Heer Jezus voor Judas gezorgd. En toen Judas uitgezonden was om het evangelie te preken, heeft hij ook moeten zeggen, Heer, het heeft ons aan niets ontbroken. Waarom, Judas? Je hebt toch geen gebrek gehad? Waarom? Heb je dit dan gedaan? Wat een wrede ondankbaarheid. En nu zou hij het verschrikkelijkste bedrijven wat ooit onder de zon gezien is. En het kwam allemaal voort uit gierigheid en uit liefde tot het geld. En daarom zei de Heer Jezus al in Johannes 6 vers 70. Heb ik u niet 12 uitverkoren en één uit u is een duivel. En hij zei dit van Judas. En dit was, gemeente, uiteindelijk ook onpeilbaar lijden voor de Heer Jezus. Want deze schandelijke ontrouw en deze misdaad van Judas, dat was verschrikkelijk lijden voor de Heer Jezus. Hij wist precies wat er gebeurde. Hij zag wat Judas aan het onderhandelen was met die overpriesters. Dat hij bezig was een meester te verkopen voor 30 zilverstukken. Het was onpeilbaar diep lijden voor de Heer Jezus. Judas was het eens geworden. En hij ging uit die vergadering met een buidel vol zilverstukken. Dat was het wat hij zijn meester waardig schatte. En dat was de prijs voor een slaaf. Judas, was ik je niet meer waard dan de prijs voor een gewone slaaf? Ik die duizenden gevoed heb en duizenden genezen heb. Ik die je nooit onrecht gedaan heb. Ik heb je 3 jaar lang verzorgd. Je hebt geen gebrek gehad. En nu moest de Heer Jezus het beleven dat hij niet meer waard was geacht dan de prijs voor een ordinaire slaaf. Wat een lijden. Wat een lijden. En dat lijden van de Heer Jezus, dat ging op een bepaalde manier ook verder. Want het is toch een heel diep woord wat de Heer Jezus eens sprak tot Saulus van Tarsen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wanneer Saul bezig was om mensen te dwingen te lasteren onder martelingen, was hij bezig de Heer Jezus te vervolgen. Op die wijze leed de Heer Jezus, ook al was hij in de verheerlijking. En al begrijpen wij dat allemaal niet goed. Maar toch zegt de Heiland het zelf, wat vervolgt gij mij? En wat een leed heeft Judas niet de Heer Jezus aangedaan. En op bepaalde manier zou jij daar misschien mee bezig zijn. Om leed te veroorzaken voor de Heer Jezus nu. Omdat jij ook andere zaken belangrijker vindt dan de Heer. Of dat u andere zaken meer lief hebt dan de Heer Jezus. Misschien heeft gierigheid u in zijn greep. Misschien bent u ook heel subtiel zonder het zelf, uzelf bekend te willen maken. Maar op de bodem van uw hart daar leeft de liefde tot het geld. Als ik maar vooruit kom in het leven. Als ik maar geld verdien, als ik maar promotie maak. Geld, liefde tot het geld. En als er mensen in nood zijn, of als de kerk geld nodig heeft, nou, dat kunnen anderen ook wel betalen hoor. Of als instanties zijn die verantwoord geld geven aan medebroeders en zusters in de nood. Ja, ik kan niet alles betalen hoor. Maar wel geld besteden aan andere dingen. Is dat niet de Heilige Geest bedroeven? Is dat niet nu de Heer Jezus leed aandoen? Zoals Judas de Heer Jezus leed aandeed. En misschien wilt u of wil jij niet buigen voor de Heer Jezus. En u weet wel, u voelt ook wel, u hebt het vaak gehoord in een preek dat de Heer in uw hart moet komen, dat hij alles voor het zeggen moet hebben, maar u verzet u. Of u zegt, ja, ik kan het uiteindelijk ook zelf niet, dat moet God in mijn leven bewerken. En als God me zal stilzetten, nou dan zal het ook gebeuren. Maar als de Heer me niet stilzet, ja dan gebeurt het niet. Niet waar? En dan bent u er vanaf. En onderwijl kunt u met uw eigen weerstand en uw eigen onwil verder gaan met uw leven. En dat u de Heere maar laat staan ergens aan de rand van uw leven. U komt heus wel in de kerk, dat hoort toch zo. Ik wil toch ook straks niet naar de hel gaan. Maar nee, dus u komt toch maar in de kerk. Dat is mijn premie. Zodat ik straks een goed overstapje kan maken. Maar voor de rest moet de Heer maar niet te dicht bij mij komen, want ik wil eigenlijk voor mezelf leven. Dan bent u net als Judas. Waarom? Nou, Judas verzette zich tegen de Heer, veroorzaakte leed aan de Heer. En zo doet u het ook. Want u wilt uw eigen weg, uw eigen leven leiden. En zo verzet u zich tegen de Heer Jezus Christus. Ja, bij Judas was het een verschrikkelijk verraad. En bij de Heer Jezus was het een vreselijke pijn om dit te moeten meemaken. Dat hij niets geacht was in de ogen van Judas. En hier gaat in vervulling wat we gelezen hebben uit Psalm 41, of gezongen hebben. Psalm 41, vers 10. Zelfs de man mijns vredes, op welk ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. En in Psalm 44, vers 13 kunt u lezen, wat wij ook in de berijming gezongen hebben. Gij verkoopt uw volk om geen waardij en gij verhoogt hun prijs niet. Nou, zo heeft Judas de Heer Jezus verkocht voor iets wat geen waarde is. En wat Amos zegt in hoofdstuk 2, vers 6, dat zij de rechtvaardige voor geld verkopen. Dat moest nou de Heer Jezus overkomen, dat werd vervuld in de Christus. O, wat een vreselijke zonde was het, jongens en meisjes, dat die broers Jozef verkochten als slaaf aan de Midianieten. Maar dat de overpriesters, de koning van de hemel en aarde, kopen voor 30 zilverstukken. Zo hebben de Joden ook de rechtvaardige oordeel van God op zich gelaten. Gemeente, wij zijn niet beter hoor. Want tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Maar ik heb dat gedaan door mijn zonden. Hier zijn we allemaal bij betrokken. Maar het is toch wel een feit dat het volk van Israël haar eigen Messias verworpen heeft. En dat ze hem verkocht hebben voor 30 zilverstukken. En 40 jaar daarna, toen de Romeinen Jeruzalem verwoesten, toen werden 30 Joden verkocht voor 1 zilverstuk. En toen hebben ze de tempelschatten meegenomen, die Romeinen. En daarvan hebben ze de bouw van het Colosseum bekostigd. Het Colosseum in Rome, wat gebouwd is door Joodse slaven, zijn historische feiten. Ze kunt u vertellen in Rome. Zo hebben zij de schuld over zich geladen. En gemeente, zo kunnen wij als land en volk ook schuld en duisternis op ons laden, wanneer wij de Heere de rug toekeren, wanneer wij niet meer naar de kerk willen gaan, wanneer wij niet willen buigen voor deze koning der koningen, dan komt het heidendom weer terug. En wanneer wij geen brandende liefde tot de Heere hebben, wanneer wij liever ons eigen leven leiden en geen hartelijke overgave aan de Heere hebben, dan komt er ook een koudheid en een kilheid. En dan trekt ook Gods geest zich terug van dat volk, wij, die het zo goed wisten. En dan hebben wij ook ramp op ramp te verwachten. En daarom is het nodig om de Heer achterna te klagen en te roepen, keer weder, Heere. Och, dat gij de hemelen scheurdet en nederkwaamt. Laat er ook gebed onder ons mogen zijn. Verootmoediging en waarom gebed om waarachtige bekering. Dat wij niet met al onze rechtzinnigheid de Heere de rug toekeren en zijn oordeel op ons laden. Laten we maar belijden dat wij tegen de Heere zijn opgestaan. En wij verdienen het niet te lopen over deze aarde. En nou zien we hier hoe Christus de plaats inneemt van zondaar. Hij moet hier betalen wat hij niet heeft weggenomen. Hij moet de schande dragen voor onze gierigheid. Hij moet teruggeven wat hij nooit weggenomen heeft. Hij die altijd vol liefde was tot de Vader. Hij moet de schande dragen dat hij als een dief gerekend zou worden. En bewogen door onpeilbaar liefde heeft de Heere dit alles willen dragen. Hij was gedrongen om dit lijden te ondergaan. Hij wilde het doen. Zijn liefde drong hem. Maar nu zou het woord vervuld worden uit Jesaja 63 vers 4. Het jaar mijner verlosten was gekomen. En dat leidt uiteindelijk, gemeente, tot een ontdekkende aanklacht tegen ons. We hebben er al iets van gezien. Het komt zo gauw weer naar voren. Maar nu willen we er dieper op ingaan. De ontdekkende aanklacht tegen ons. Want wanneer we dit alles overdenken, dan klaagt dit u en mij aan. Want helaas, helaas, Judas is ons portret van natuur. Wij zijn ook geneigd tot alle kwaad. Hoe verschrikkelijk dat ons in de oren klinkt. Het gedrag van Judas is toch te herkennen in ons leven. En daarom zien we in Judas een ontdekkende aanklacht tegen ons. En dan past het ons zelfs niet om met de vinger naar Judas te wijzen. Want het waren onze zonden. Onze zonden. Waarom de Heere Jezus is overgeleverd. Wij hebben hem verloochend. Wij onteren zijn heerlijkheid. Wij verdienden overgeleverd te worden aan de machten van het kwaad en van de hel. En daarom wordt de Heere Jezus hier overgeleverd aan de Joodse raad. Van nature zijn wij ook slaven van de Satan. En luisteren wij naar hem. En doen wij wat hij ons inblaast. En daarom zijn wij slaven. Van de wereld, van de zonde, van ons eigen vlees. En daarom wordt Jezus hier als een slaaf verhandeld. Zie eens, volk van God, hoe uw heiland verkocht werd. Terwijl u het verdiend had eeuwig verkocht te worden. Omdat u uzelf verkocht had onder de zonde. Moest hij hier verkocht worden. We zien de onbegrijpelijke liefde van de Vader. Dat hij zijn welbeminde zoon zo wilde laten verraden. En dat de zoon zoveel liefde had. Dat hij deze smaadheid wilde ondergaan. Het is onbegrijpelijke liefde. En dat heeft hij gedaan om uw verlossing te verdienen. Christus verkocht als een slaaf om u die van nature een slaaf bent te kunnen vrijkopen met zijn bloed. Om een eeuwige en een volkomen verlossing te bewerken. Zodat u koningskinderen zou worden. En u verlost zou worden van de slavernij, van de dood, van het juk van de zonde. Verlost zou worden uit alle macht van de duivel en eeuwig bij hem zou zijn in heerlijkheid. Zie de liefde van deze zaligmaker. Nu had Judas veel onderwijs ontvangen van de Heer Jezus, maar hij luisterde niet. Hij zat erbij bij de bergreden. En hij had aanvankelijk ook niet gedacht dat hij zijn meester zou verraden. Daar liep hij echt niet 3 jaar mee rond. En als u het 2 jaar daarvoor gevraagd had aan Judas, Judas, ben jij van plan je meester te verraden aan de overpriesters? Dan was hij zeer verontwaardigd geweest. Hoe durft u dat van mij te denken? Hij had ook niet gedacht dat hij dit doen zou. Er zijn criminelen en misdadigers die nooit gedacht hadden Dat ze het zouden doen wat ze gedaan hebben. Hij had ook niet verwacht dat het zo met hem zou aflopen. Uiteindelijk heeft Judas zijn eigen hart niet gekend. En laat dit afschuwelijke voorbeeld een aansporing zijn voor ons om ons hart te onderzoeken. Wij hebben ook zoveel preken gehoord. En wij horen ook van de noodzaak om nederig te zijn voor de Heere, ootmoedig te zijn. En wij worden ook opgewekt door Jeremia om ons hart te kennen, want het is erg listig. En het is een bedrieglijk ding, een dodelijk ding. Wij kunnen ook heel ver komen in de godsdienst. En dat we toch nog zonder genade zijn. En dat we onszelf bedriegen. Mensen die in de kerk zitten, maar niet geluisterd hebben. Ze kunnen de vreselijkste zonden doen. Jozef Stalin was eens in de opleiding in een seminarie in Rusland. En de voorouders van de huidige leider van Noord-Korea waren gereformeerde ouderlingen in Pyongyang aan het begin van de 20e eeuw. Wie zal zijn eigen hart kennen? Laten we het nooit vanzelfsprekend vinden dat het goed is tussen de Heer en onze ziel. En laten we niet gewoon vinden dat we naar de kerk gaan, dat we weer een dominee mogen verwelkomen. En dat we een preek ontvangen. En laten we nooit menen dat we dat maar rustig weer naast ons neer kunnen leggen en morgen weer gewoon doorgaan met ons leven. God vraagt wat van ons. Waarachtige bekering. God vraagt van onze verbroken hart en een verslagen geest. En daarom past ook ons het gebed: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Want wanneer Gods geest ons hart binnenkomt, dan herkennen wij dezelfde zonden die Judas had. Onverschilligheid, niet luisteren naar het woord, niet erop letten, niet binnenlaten in onze hart. En de eigen wijsheid van Judas en van u en mij en de ondankbaarheid en de verharding en de hoogmoed en de hebzucht en de gierigheid en de liefde tot het geld. Gemeente, wie gaat er vrij uit van morgen? Ik niet en u niet. En elke week verlaten 2000 mensen de kerk nu in ons vaderland. Men keert de rug toe naar de Heer Jezus. Men kiest de dood en wil er nog wat van maken. Precies wat Judas deed. En gaan voor eeuwig verloren. Judas was een hypocriet. Hij wilde de Heer Jezus dienen om zelf beter van te worden. En toen voer de duivel in Judas. En dan gedroeg Judas zich als een duivel. En dat was een straf. Een straf op zijn jarenlange rebellie. Dan kan er een tijd komen dat de Heere iemand overgeeft aan de zonde. Als je dat zo graag wil doen, ga je gang. En ook al kan de duivel bestrijden en aanvallen, hij heeft niet de macht om mensenharten zomaar binnen te varen. Dat gebeurt alleen wanneer mensen opzettelijk en zonder spijt en heel bewust aan hun zonden vasthouden. Dan laten ze de duivel hun zintuigen besturen. En dan werpt de duivel de vrezen Gods omver. En zelfs het gezond verstand wordt omvergeworpen. Hij neemt elk gevoel van schaamte weg. En deze verschrikkingen laat God hen overkomen die toegewijd zijn aan het kwaad. En daarom bekeert u. Verneder u onder de machtige hand Gods. En roep het maar voor hem uit en klaag het uit voor de Heere. Ik heb een hart geneigd tot alle kwaad. Zeg het maar. En Heer, ik kan het zelf niet oplossen. Ik kan het zelf niet veranderen. U kunt het doen. Heer, er is mij de zondaar genadig. En laat er een smeken en een roepen geboren worden in ons verstand. En laat er me niet van uitgaan omdat ik naar de kerk ga dat het wel goed met me is. En ik ben beter dan een ander. In de kring van de discipelen was er één die een duivel was. De Heer Jezus beziet de kerk tussen als hen die hem vrezen en hen die hem niet vrezen. Net zoals in de ark van Noach waren reine en onreine dieren, las ik deze week. Zo kun je dat als een beeld van de kerk ook zien. En daarom laten we nooit trots zijn op een positie die we hebben in de kerk. Of dat we ambtsdrager zijn, of dat we een leider zijn, of dat we al zo lang in de kerk zijn. Maar laten wij waken en onze zaligheid zoeken uit te werken met vrees en beven. Laten we op onze hoede zijn voor gierigheid. Gierigheid, de Bijbel zegt, is afgodendienst. En het houdt ons buiten de hemelse erfenis. Uit gierigheid en uit liefde tot geld komen alle mogelijke zonden en ongerechtigheid voort. Er komen allerlei kapotte verhoudingen tussen mensen uit voort. Dat was het probleem bij Judas. Hij had het geld lief. Geld is een verderfelijke macht. Paulus noemde de liefde tot het geld de wortel van alle kwaad. 1 Timotheus 6 vers 10. Of we denken aan Gehazi die uit liefde tot het geld de melaatsheid op hem bracht. En we denken aan Ananias en Safira die uit liefde tot het geld dood neervielen. Maar het meest verschrikkelijke voorbeeld is deze Judas. Uit liefde tot geld heeft hij zijn meester overgegeven. Tot lijden en sterven. De liefde tot het geld, het houdt u helemaal in de greep. Het is nooit genoeg. Het is net als iemand die zeewater zou drinken. Er zijn wel zelfs onderzoeken naar geweest. Als je zeewater drinkt, als je dorst hebt vanwege het zoutgehalte, krijg je nog alleen maar meer dorst. En dan ga je meer zeewater drinken, nog meer dorst. Nou, je sterft eraan, je raakt in een delirium. Het is verschrikkelijk. Maar zo is het ook met de liefde tot het geld. Het is nooit genoeg. Het is net als met die 7 magere koeien. Die 7 vette koeien uit Farao's droom opaten. Maar ze bleven mager. Ook al geef je een mens alles in deze wereld, dan is hij nog niet tevreden. De gierigaard heeft de bloedzuiger tot zijn vader en kan alleen maar roepen, geef, geef, geef. Hebben wij liefde tot het geld? Het is dichterbij dan we denken. Wees op uw hoede. Uit liefde tot het geld verwaarlozen moeders hun kinderen. Uit liefde tot het geld zijn huwelijken kapot gegaan en zijn ontelbare zielen verdorven. Maar uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En zo moet de Heere de hoogste plaats in ons leven hebben. Want geld is een grote afgod. Ik heb gelezen deze week dat in het Spreukenboek maar één gebed staat. Spreuken 30 vers 8. En dat is een gebed om bewaard te worden voor de liefde tot het geld. Armoede of rijkdom geef mij niet. Kennen wij dat gebed? En dan mogen we tenslotte nog één vraag stellen. Dan houden we op met de preek. Hoeveel is de Heer Jezus u waard? Hoeveel? Voor veel mensen heeft de Heer Jezus geen noemenswaardige waarde. Er lopen helaas ook heel wat mensen rond in de kerk die eigenlijk geen prijs stellen erop dat de Heer Jezus in hun hart zou komen en werken en hun hart veranderen. De Heer vraagt hun hart en ze weigeren. De Heer vraagt hun tijd en ze weigeren. Ze hebben veel te druk. De Heer vraagt hen in de binnenkamer te komen en ze zeggen: ik heb geen tijd. U bent niet belangrijk genoeg. U bent mij dat niet waard. De Heere vragen te beleiden op hun werk en ze weigeren. De Heere roept hen om van de paden van de zonde af te wijken, waarmee ze in de ellende komen. Wijk daarvan af en ze weigeren, omdat de Heere Jezus een weinig waard is. Hoeveel is hij u waard? Voor Judas was hij 30 zilverlingen waard. En u? Wie kan uw ziel behouden? Wie kan uw kinderen bekeren? Wie kan de gemeente hier zegenen en bouwen en bewaren? Wie kan u leiden door de poorten van de dood? Wie kan ervoor zorgen dat alle dingen meewerken ten goede in uw leven? Ook de moeilijke dingen, ook een operatie waar ik tegenop zie deze week. Wie kan daarvoor zorgen dat alles toch meewerkt ten goede? Wie kan u dragen wanneer u niet meer verder kunt? Wie kan u lief hebben wanneer u alleen bent? Wie kan overkomen of over die bergen van zonde? Het is toch de Heere Jezus alleen. Wie kan jouw leven vullen en je leven bewaren om te komen in de zoveel valstrikken en valkuilen die deze wereld etaleert? Wie kan je ware liefde en ware geluk geven? Hij vraagt: mijn zoon, geef mij uw hart. Amen.